Ik denk wel dat intelligentie een heel andere rol gaat krijgen en dus ook daarin de rol van artsen.
En hoe krijg je dat vertrouwen van die intensive care arts die zegt, ja, hou eens even, een computerprogramma die mij gaat vertellen wanneer die patiënt geschikt is voor ontslag?
Het is in Nederland wel heel moeilijk opschalen. Het is heel veel polder, het is heel erg versnipperd.
Dit is Tech Insider. Alles over Nederlandse tech en techbedrijven. Hier is je host, serial tech entrepreneur Martijn van der Hoek.
Hey, wat fijn dat je ons weer op de oortjes hebt en we zitten weer aan het Vondelpark. We hebben hier Wouter Kroesen aan tafel zitten. En we gaan het hebben over AI, we gaan het hebben over health tech en de combinatie daarvan samen met Wouter Kroesen die met zijn bedrijf PacMatter alles van weet. Wouter, goed aangekomen hier?
Absoluut, ja? Absoluut. Het was een fietstocht door de lentezon.
Nou, helemaal goed. Want je bent echt wel een Amsterdams bedrijf, hè?
Ja, hier opgericht aan de Keizersgracht, ooit te gast begonnen. Dat klonk heel fancy, maar dat klinkt
wel heel fancy, ja. Ja.
En inmiddels op de Weesperstraat.
Oké, nou, dat is hartstikke mooi. En met hoeveel mensen zijn jullie bij PacMatter?
25 FTE ongeveer.
Oké, wauw. Nou, dat is fantastische club. En op de fiets hier gewoon naartoe gekomen, lekker. En je woont ook nog in Amsterdam?
Ja, in de Jordaan.
Oh,
36 okay. Vierkante meter op okay. De Lindengracht.
Ja, oké. Nou ja, goed. Het is wel de Lindengracht, zullen we maar zeggen.
Ja. Wat geen gracht meer is overigens, helaas. Nee, dat weet niet iedereen.
Klopt,
maar...
ja, klopt. Wel een goede markt in de buurt. Hè?
Precies.
Ja, dat is ook belangrijk. Nou, wat leuk dat je er bent. We gaan het uitgebreid hebben over Artificial Intelligence. Het thema van waar we in zitten, zou ik bijna zeggen. En we hebben meerdere gasten over dit onderwerp gehad. Maar wat jij doet is toch wel heel speciaal. Het combineren van AI, beslissingsondersteuning en de zorg. Dan komt er altijd meteen een privacy-lampje natuurlijk naar boven. Daar zal je ongetwijfeld ook mee te maken hebben. Maar daar willen we straks alles van weten. En ook hoe jij het AI-landschap ziet en hoe dat nu wordt toegepast. Kortom, genoeg te bespreken. Maar we beginnen met...
Tech Insider, hoe was jouw maand?
Ja, Wouter, vindt het altijd even leuk om even elkaar echt te leren kennen. Dus hoe ziet jouw leven eruit zo de afgelopen 4 weken? Getrouwd, partner, kinderen? Hoe gaat het bij jou?
Nou, gelukkig buiten werk een makkelijk leven. Een hele lieve vriendin, maar nog geen gezin om voor te hoeven zorgen. Mijn co-founder heeft een jonge tweeling, dus die heeft er ook nog een start-up naast.
Ja, dat kan
ik heb
stellen,
het in die zin gelukkig makkelijk.
Ja.
En dat is zeker in deze fase ook wel fijn, want het zijn lange dagen en er is heel veel gaande in deze toch wel een beetje doorbraakmaand of doorbraakmaanden die we aan het doormaken zijn.
Ja. Ja, want dat zie je bij veel bedrijven, dat op een gegeven moment zo'n omslagpunt komt. Hè, dat het dan opeens echt gaat resoneren. Want je zei net in het voorgesprek al, ja, we waren eigenlijk te vroeg. Hè, want je bent al met AI bezig vanaf 10 jaar geleden, zei je zo.
Ja, in 2014 zijn we zelfs gestart vanuit de Nationale Denktank.
Nog langer geleden, ja.
Toen. En toen werden we inderdaad heel vaak schaapachtig aangekeken door met name zorgverleners, als wij het over onze visie over AI in de zorg hadden. Dus we waren onze tijd ver vooruit. Die heb je in de zorg ook nodig. Als het gaat om vertrouwen, data integreren.
Maar hoe is dat idee ontstaan, Wouter? Toen ben je ermee in aanraking gekomen. Met het toepassen van... Ja, toen heette het misschien nog geen AI. Toen heette het machine learning.
Ja, dus de Nationale Denktank ging over big data. Dat was toen een hype, met name in de internetwereld, zeg maar. Finance speelde dat ook steeds meer. Ik heb zelf geneeskunde gestudeerd en logica, tak van de wiskunde. Dus dat was in die zin al een ongebruikelijke combo waar je op dit soort dingen al eerder uitkomt. En heb wel veel stage gelopen in strategie consulting en daar ook veel datawerk gedaan. Allemaal nog wat meer in Excel, maar dus wel toch een beeld gekregen van wat er met data allemaal kan. En toen dus mijn medeoprichters ontmoet, toen wij deelnamen aan de Nationale Denktank 2014. En die ging over wat is nou de maatschappelijke waarde die we kunnen creëren vanuit het feit dat de wereld digitaliseert en we steeds meer data verzamelen met alles wat we doen.
Hoe groot was die denktank? Was dat, was een grote groep mensen?
Dat is een stichting die elk jaar 20 tot 25 jonge academici selecteert met een heleboel energie. Flinke dosis naïviteit die je ook nodig hebt. Ook als je een bedrijf begint 10 jaar te vroeg. En die aan een maatschappelijk probleem werken. Het is niet een start-up incubator. Wij zijn denk ik een van de weinige echte start-ups die eruit is gekomen.
Okay.
Het kan ook zijn dat er maatschappelijke campagnes uitkomen of wetsvoorstellen. Het kunnen allerlei oplossingen zijn voor een maatschappelijk thema. Dat kan gaan over vergrijzing, maar in ons geval ging dat dus over big data. En daar was zorg een thema in.
En toen al je compagnon ook ontmoet?
Ja, allebei mijn compagnons waren ook deelnemers.
Oké. En toen met elkaar na die denktank dachten, hey, daar moeten we misschien een bedrijf van maken.
Precies.
Ah, oké. Interessant. En je woont dus in de Jordaan. En wat is er de afgelopen 4 weken in jouw leven gebeurd? Zijn er nog interessante mijlpalen of nog leuke dingen te melden?
Ja, dus mijn leven is wel best grootzakelijk gedreven nu. Maar daarin ook wel een hele mooie fase waarin je inderdaad merkt dat wij onze tijd ver vooruit waren. Dat betekent ook dat het lang hard werken is. En dat is het in de zorg ook. Maar dat je nu merkt dat enerzijds de zorg echt onder grote druk komt te staan. De AI-mogelijkheden ontploffen. Wij weten inmiddels een van de weinigen wat het echt vraagt om AI op een waardevolle manier onderdeel van het ziekenhuis te maken. En dat betekent dat er nu opeens heel veel vraag is naar hoe gaan we nou deze technologie op een verantwoorde manier onderdeel van de zorg te maken. Om te zorgen dat mijn ouders generatie de komende 10, 20 jaar de zorg gaan krijgen die ze waarschijnlijk hard nodig hebben. Terwijl we enorme personeelstekorten hebben die alleen maar aan het toenemen zijn.
Nou, daar gaan we het uitgebreid over hebben, wat de impact is van AI op de zorg en ook waar we naartoe gaan met AI. En dat doen we in het topic.
Tech Insider Topic.
Ja, Artificial Intelligence en zorg, helemaal in gespecialiseerd als PacMed. Je vertelde dat PacMed bedrijfsnaam was ontstaan vanuit een spel, hè?
Ja, dus in 2014 hadden wij het idee, AI moet zorgverleners helpen om meer op maat gemaakte en toegankelijke zorg te gaan geven. Toen hadden we één andere concurrent in die fase. En toen dachten we ook nog dat je concurrentie heel belangrijk zijn in die vroege fase. En dat was namelijk IBM Watson. Die hadden namelijk de supercomputer Watson gemaakt. Ja. En die wilden ook dat op de zorg gaan doen. En die markette Dr. Watson als de superdokter die beter is dan iedere andere dokter. En toen dachten wij, nou, dat is absoluut niet hoe het gaat werken. Nou, daar hebben we in ieder geval gelijk ook in gehad. Wij dachten juist, er moet een synergie zijn tussen zorgverlener en computer. En je moet er geleidelijk van elkaar leren. En toen zochten wij naar manieren om zorgverlener en computer inderdaad geleidelijk van elkaar te leren en vertrouwen op te doen. En toen dachten wij even dat een spelelement daar wel bij kon helpen. Ik heb zelf ook veel game theory gedaan vanuit mijn studie. Maar toen kwam vrij snel Joep de Groot, die is onze eerste investeerder, toen nog vanuit C-Business, inmiddels CEO van CZ. Die ontmoetten we toen. Die was heel enthousiast over ons en onze visie, maar die zei wel meteen, je moet met patiënten geen spelletje spelen. Dus ik zou dat gamification stuk loslaten. Daar gingen wij ook in mee, vonden we een heel goed idee, maar de naam goed ging punt. Toen al rond. Ja. En daar zijn we bij gebleven.
Dus PacMed komt uit de eerste game Pac-Man.
Precies, het idee van Pac-Man. Oh ja, wij zijn nu de eerste die gamification inzet om AI naar de zorg te brengen. Ja. Welke naam gebruiken we daarvoor? Toen dachten we Pac-Man, het pionierspel dat groot is geworden. Dus vandaar.
Ja. En als we kijken, Wouter, naar PacMed, waar moeten we dat plaatsen in het health tech landschap? Hoe zie je dat? Zijn er heel veel spelers die hetzelfde doen als jullie? Of hebben jullie eigenlijk wel een hele unieke positie en hebben jullie heel veel uniciteit en innovativiteit die eigenlijk niet comparable is met andere bieders die hiermee bezig zijn?
Ja, we hebben een vrij unieke positie, want er is inderdaad sinds een jaar of 2, 3 komt er een enorme explosie aan AI-partijen op de zorg af. Maar wat uniek is aan wat wij bij PacMed doen, is dat wij AI inzetten op alle eigen data van het ziekenhuis. Dus wij maken het mogelijk voor het ziekenhuis om algoritme te trainen op alle data die zij de afgelopen jaren zelf verzameld hebt. En ook om bij de input van de voorspellingen alle data die op dit moment in real-time door het ziekenhuis stroomt te kunnen benutten om voorspellingen te doen. En dat is uniek aan wat wij doen, want wat ik zei, de meeste AI-partijen zijn de laatste jaren ontstaan en gebruiken een vorm van een foundational model die ze dan vertalen naar de zorg. Maar wij helpen echt van de zorg zelf een lerend systeem te maken. En wat wij daar dus ook mee doen, en daarmee zijn dus ook niet zoveel andere partijen die in die richting bezig zijn, is dat wij echt helpen met patiëntdoorstroom, betere capaciteitsbenutting en zorgen dat de personeelsplanning goed aansluit op wat er nou echt daadwerkelijk aan zorgvraag nodig is. En ook daar zijn er wel de afgelopen jaren veel spelers die bezig zijn met beter capaciteitsmanagement. Er is ook gebleken dat er heel veel mogelijkheden zitten tot verbetering in de zorg met dat beter managen. Maar dat zijn allemaal toepassingen die niet zoals wij alle medische data tot en met bloeddrukmetingen per minuut op de intensive care bijvoorbeeld mee kunnen nemen om te gaan voorspellen wat gaat nou echt met deze patiënt gebeuren, wat voor zorgvraag heeft hij nodig en dus wat zijn je personeelsbehoeften en hoe kunnen we zorgen dat we dat goed inregelen. En daar hebben wij dus geen concurrentie in.
Ja, dat is uniek. En meer en meer komen we er natuurlijk achter elke bij Tech Insider dat AI helemaal niks kan zonder data. Hè? Dus data is king. En ook dat de data natuurlijk van jezelf is. Hoe maak je, zorg je ervoor dat zeg maar, dat privacy stuk gewaarborgd is als je met zoveel data en echt heel gevoelige data aan de slag gaat?
Ja, dus die data is niet van ons. En dat is ook in de zorg hoe dat werkte. De ziekenhuizen zijn de verantwoordelijk van de data en wij zijn verwerker die door hen worden ingeschakeld.
Ja. Maar dus je hebt een DPA met je Data Process Agreement met je cliënt. Ja,
precies. Maar ik ben het wel met je eens en dat laat de afgelopen 12 jaar ook zien dat verreweg het grootste deel van ons werk heeft gezeten en zit voor een groot deel nog steeds in zorgen dat je de data die verzameld wordt in de zorg, die niet wordt verzameld om onderzoek op te doen of algoritme te ontwikkelen, hoe maak je die nou geschikt voor het toepassen van AI? En daar zitten heel veel zaken in, zoals standaardiseren, medisch valideren, medisch verrijken, zorgen dat data over tijd goed continu naar eenzelfde model wordt gebracht. Terwijl er continu natuurlijk allerlei veranderingen zijn in de registratie. Verschillende EPD-leveranciers met verschillende datamodellen. Elk ziekenhuis dat het EPD weer op een andere manier inricht, waar je rekening mee moet houden.
Even terug, wat is EPD?
Het elektronisch patiëntendossier. Dus
okay.
Dat is het,
ja, even
het
voor iedereen die niet dat allemaal weet. Ja. Ja.
Beroepsdeformatie.
Okay. Ja. Ja, inmiddels wel. Ja, die zit zo lang in die zorg. En even heel concreet, hè? Wat is nou wat ziet de arts nou op zijn scherm als hij PacMed opent? Je hebt twee softwarepakketten, zeg maar. Ja. Je hebt de capacity kant en je hebt de hoe noem je dat?
De medische kant,
de critical kant, ja. Noem je dat volgens mij op je website.
Ja. Ja.
Laten we even beginnen bij die capacity kant. Het is ooit begonnen om de capaciteit volgens mij op de intensive care te optimaliseren. Kan ik het zo zeggen?
Ja, misschien eigenwijs om toch even andersom te beginnen, omdat dat ook de historie van PacMed is
helemaal
geweest.
Prima.
Dus
ja.
Onze visie ook vanuit mijn medische achtergrond was heel erg, wij gaan zorgverleners helpen betere medische besluiten te laten nemen, zodat de zorg persoonlijker wordt en daarmee ook toegankelijker wordt. Daar hebben we dus ook heel lang heel hard voor gewerkt. En ons eerste product daarin was PacMed Critical. Dat helpt dokters op de intensive care met bepalen wanneer kan een patiënt veilig en gezond van de intensive care af. En daarmee proberen we te voorkomen dat een patiënt overlijdt. We voorkomen dat ze weer terug moeten naar de intensive care nadat ze ontslagen zijn naar de gewone verpleegafdeling. En we willen voorkomen dat ze onnodig lang op de intensive care liggen. We zijn heel trots op wat we hebben bereikt met die software. We waren ook in 2020 al pionier doordat we dit als eerste hadden gecertificeerd als medisch hulpmiddel. Daar komt ook een hoop bij kijken. Wat we wel hebben gemerkt is dat het pad naar impact maken, zeker gegeven de enorme verandering die wel echt nodig is in de zorg, dat het medische pad een relatief traag pad is.
En hoe krijg je dat vertrouwen van die intensive care arts die zegt, ja, hou eens even, een computerprogramma die mij gaat vertellen wanneer die patiënt geschikt is voor ontslag, om zo te zeggen. Ja, dat doe ik al 100 jaar zelf. Dus wat gaat die software mij nou brengen wat ik al zelf allemaal kan constateren en zie?
Ja, er zitten denk ik een aantal stappen in. Eén is hoe de software is opgezet, is heel duidelijk beslissingsondersteunend. En dat wij helpen de dokters een beter objectief beeld te krijgen op al die data die de hele dag door verzameld wordt over wat de status van de patiënt is. Maar dat we heel duidelijk bij de dokter neerleggen. Jij gaat over wat het juiste behandelbesluit is of ontslagbesluit is voor
soort,
deze patiënt. Een
soort co-pilot, om dat even erin te gooien.
Precies, ja. En echt die synergieën daarin te faciliteren. Tweede is dat wij alles voor en door de zorg doen qua ontwikkeling. Dus bijvoorbeeld is dit product ontwikkeld met het Amsterdam UMC, waar we een 10-jarige samenwerking mee hebben. En elke ontwikkelstap hebben we met hen gezet. En ook alle validatie- en onderzoekstappen die daarbij komen kijken. En een laatste, wat ik al net even aanstipte. Maar wat dus uniek is aan wat wij doen, is dat wij de algoritme per ziekenhuis trainen op hun eigen data. En daar betrekken we ook, dat vraagt gelukkig steeds minder van de ziekenhuizen, maar wij betrekken de ziekenhuizen ook bij de ontwikkeling van die algoritme. Waardoor ze ook weten, oké, dit algoritme sluit aan op ons datamodel.
En ze weten ook hoe het algoritme in elkaar zit. Het is
precies
een soort black box die jullie bedacht hebben. Niemand snapt hoe het werkt.
En we doen impactanalyses en subgroepanalyses. En daar kunnen we ze allemaal in meenemen. En ze weten dan hoe we hun data hebben geïnterpreteerd en gebruikt. En dat ze merken.
Dus die algoritmes die zijn eigenlijk helemaal verpersoonlijkt. Ook een beetje op het DNA van het ziekenhuis, hoe ze met dat soort beslissingen om zouden gaan.
Precies, ze weten, oké, deze kans op overlijden die je voor deze patiënt voorspelt is gebaseerd op onze patiëntpopulatie, ons beleid en ons datamodel. En dat geeft
en
zeker
wat wij,
in deze pioniersfase
wat wij ook veilig vinden. En de ene is daar misschien wat anders in dan de ander. Precies. Qua intensive care arts.
Precies. Dat helpt enorm, dit soort stappen die daarbij helpen.
Ja, ja. En wat is dan uiteindelijk het voordeel? Ik kan er wel alles bij bedenken, maar wat is dan uiteindelijk het voordeel? Hoe gaat het dan in de praktijk? Ik kom in aan fietsongeluk, kom ik op de intensive care terecht. Uiteindelijk worden al die data verzameld. Die gaat door jullie, continu neem ik aan, door jullie critical algoritme heen. En die geeft gewoon bij wijze van spreken een rood, geel en groen lampje. Op een andere manier wordt er kenbaar gemaakt in welke fase ik zit van potentieel overlijden of ontslag of moet ik dat zo zien? Is dat praktisch zo te zien?
Ja, zo is het ongeveer te zien. Behalve dat wij er, ook in lijn met wat ik net beschreef, niet voor kiezen om er een stoplichtmodel van te maken. Want daarmee vinden we dat we met veel te veel interpretatie op de stoel van de zorgverlener gaan zitten. Maar wij voorspellen inderdaad wel de kans op overlijden en heropname na ontslag voor al die patiënten en geven daarin ook bijvoorbeeld informatie over wat is nou de trend. Dus hoe heeft die kans zich over tijd ontwikkeld en in welke elementen zitten nog de risicofactoren, zodat ook een bijvoorbeeld kan bij de ene patiënt blijken dat er nog heel veel risicofactoren zitten rondom circulatie. Dus zaken rondom bloeddruk of rondom beademing. Nou, dan kunnen dokters ook daar goed naar kijken, zodat ze zeker weten of daar niet nog stappen die ze kunnen zetten.
En dat ze daarmee de kansen kunnen verbeteren eigenlijk.
Ja, exact. Dus dat ze zelf goed interpretatie kunnen doen en uiteindelijk zelf het beste besluit te nemen. Maar conceptueel klopt het wel wat je aangaf over de aard van de voorspelling. Ja,
ja, ja, dus het is eigenlijk een dashboard die allerlei elementen continu in de gaten houdt. En die als een soort van, net als bij wijze van spreken in je auto, indicatie geeft hoe het met de auto gaat. In dit geval dan de patiënt. Hoe snel je rijdt, wat de bloeddruk is, et cetera, et cetera.
Precies.
En geeft dan ook adviezen om verbeterde trajecten in te gaan.
Ja, precies.
Ja. En hoe wordt dat? Ik kan me wel voorstellen dat als je dat voor het eerst aan zo'n... je neemt zo'n team natuurlijk mee van de, ja. van de intensive care. Daarvoor deden ze het eigenlijk door zelf eigenlijk al die data te interpreteren. En wat je met het algoritme doet, is eigenlijk een interpretatie eroverheen gooien door het algoritme. Waar zit dan dat AI-stuk in wat je daaraan toevoegt? Want een algoritme is niet iets van... een algoritme, dat had ik ook al in de jaren 90, zeg maar.
Ja, dus het zit hem inderdaad in dat wij voorspellen wat er met de patiënt te gebeuren staat. Maar in die zin zijn het dus wel vrij klassieke machine learning algoritme.
Okay.
En we gebruiken natuurlijk wel veel LLM's in onze eigen ontwikkeling en ook in...
Maar je laat niet dat beslismodel door het AI-model heen gaan, want dan heb je ook wel allerlei hallucinatiegevaren die we zien in AI op dit moment.
Precies, en zeker deze medische toepassingen zijn dus ook medische hulpmiddelen die je ook moet certificeren. Dat betekent ook dat je aan allerlei stappen moet voldoen, dat je kan laten zien wat de uitkomsten zijn.
Dus het kan niet zo zijn als je 3 feiten vanuit een patiënt in het algoritme gooit, dan weet je bij een algoritme altijd zeker dat er A uitkomt.
Exact.
Maar bij AI kan het soms wel B zijn en een andere keer weer C.
Precies, dus bij ons...
En dat kan je natuurlijk niet accepteren.
Exact. Ja. Dus wij trainen inderdaad per ziekenhuis de algoritme en monitoren die ook continu en zorgen dat die altijd up-to-date blijven. Per patiënt gebruiken we 1000 factoren, dus per patiënt zal elke voorspelling anders zijn. Maar het is wel zo dat als wij in een bepaald ziekenhuis dezelfde 1000 parameters invullen bij 2 verschillende patiënten, dat er exact dezelfde voorspelling uitkomt.
Ja, en dat wil je ook natuurlijk.
Dat wil je ook als medisch hulpmiddel.
Ja. En dat is ook wel het probleem van AI op dit moment, dat dat dus niet zo is.
Exact.
Ja.
Dat is met de nieuwe generatie generative AI inderdaad de uitdaging. Ja.
En wat is dan de om toch maar veel zakelijk te houden, het klinkt altijd een beetje na als het over patiënten gaat, maar wat is dan de ROI hier? Is dat die intensive care sneller vrijkomen?
Ja, dus het gaat inderdaad om toegankelijkheid van de zorg. We hebben enorme personeelstekorten. Zeker als het gaat om verpleegkundigen die hoog opgeleid zijn in de acute zorg, die avond- en nachtdiensten moeten draaien, et cetera. En daardoor staat er heel veel druk op de capaciteit. En het is dus belangrijk dat patiënten niet onnodig lang in het ziekenhuis liggen en dat personeel daar wordt ingezet waar ze van grootste waarde zijn. En daar is misschien ook nog goed om even de brug te maken naar ons tweede product, waar we nu ook harder op aan het doorontwikkelen zijn en wat we nu ook aan het uitbreiden zijn voor beide intensive care. Dat zit hem dus meer op de capaciteitsmanagement kant. En wat dus eigenlijk het geval is, het heeft ons kleine 10 jaar gekost om op basis van al die data betrouwbare voorspellingen te kunnen doen voor elke individuele patiënt, voor alle data die van die patiënt verzameld is. Daar zijn we mee begonnen met helpen dokters betere besluiten te nemen voor hun eigen individuele patiënten. Maar we hebben gemerkt is, als we dat soort voorspellingen bij elkaar optellen, door niet te zeggen, dit gaat met deze patiënt gebeuren, of daar zou je misschien deze behandeling mee moeten doen, maar door te zeggen, dit is waarschijnlijk de bezetting van jouw intensive care de komende dagen, en deze zorgvragen hebben deze patiënten, en dus deze personeelsbehoeften heb je, dan kunnen zorgverleners nog veel directer ingrijpen als het gaat om personeelsplanning aanpassen, zorgen dat de IC niet dicht hoeft of dat er geen OK's af hoeven worden.
Nou, je akkert het eigenlijk gewoon helemaal door in het businessproces, doordat je die informatie toch
hebt. Ja, precies. Je gaat een geaggregeerd niveau hoger zitten, maar daardoor heb je wel veel directer impact als het gaat om beter benutte personeel, niet onnodig patiënten op het verkeerde bed in het ziekenhuis te hebben liggen.
Ja.
Daar zit dus ook de ROI.
En is het ook wel gebeurd in het begin toen jullie met PacMed Critical de markt opkwamen, dat PacMed zei, nou jongens, prima peer, die moet nu zo snel mogelijk de intensive care uit. En dat de arts zei, hou eens even, dat gaan we niet doen.
Ja, zeker. En dat is ook helemaal niet wat ons betreft iets zorgwekkends. Maar het is dus wel, dat geeft wel aan waarom het ook heel belangrijk is dat je gebruikers training doet. Nou, om een voorbeeld te noemen, wij nemen alle data mee, 1000 parameters. Daarmee kunnen we een heel rijk beeld van de patiënt vormen. Maar nog steeds zijn er dingen die een dokter kan zien of ruiken die niet in de data zitten.
Ja.
Een voorbeeld is bijvoorbeeld dat het heel belangrijk is om de IC af te kunnen of een patiënt zelfstandig kan hoesten. Of in plaats van dat ze uit moet worden gezogen door verpleegkundigen of door technologie. Als een patiënt dat niet kan, dan moet je zo'n patiënt absoluut niet ontslaan. En het kan dus zijn dat er patiënten zijn geweest, dat is ook wel eens gebeurd, waarbij zeggen, nou, op medische parameters zouden we zeggen, deze patiënt is stabiel. Maar als een dokter dan weet, ja, maar deze patiënt kan niet zelfstandig hoesten en dat staat niet in de data, dan moet je zo'n patiënt natuurlijk niet wegsturen.
Ja.
Dat is ook het belang van waarom het beslissend ondersteunend is.
Ja. Ja, dat vind ik ook wel een mooi woord. Beslissend ondersteunend, ja. In 2022 zijn jullie bij het UMC eigenlijk begonnen met dit project, hè?
Ja, we zijn in 2014 met PacMed begonnen. 2017 zo'n beetje met de ontwikkeling op de intensive care. En in 2020, ook wel door wat COVID-vertragingen, waren we groot nieuws. Volgens de Amsterdam UMC zelf zelfs een wereldprimeur, omdat we dit soort AI aan het bed hadden geïmplementeerd.
Tijdens de COVID?
Het ergste zat er toen op.
Ja. Maar toen werd het ook opeens top of mind, om zo maar zeggen, dat die beschikbaarheid belangrijk is en dat je daar dus efficiënt mee om moet gaan.
Ja, we hebben in COVID-tijden, dus we zijn in alle gebieden van de zorg actief geweest, maar we hebben in COVID-tijden gezegd, we gaan ons op de intensive care richten. En dat was inderdaad mede gevoed door het feit dat de maatschappij in Nederland stil lag aan de hand van het aantal beschikbare IC-bedden en dat wij patiënten snel en gezond van de intensive care afhielpen. Dus dat was daar een belangrijke factor in. Ja.
En het verzamelen van al die data, dat blijft dus binnen de muren van het ziekenhuis. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid, daar heb je ook eigenlijk niks mee te maken. Want je proces die data gewoon binnen die muren van het ziekenhuis. Want het gaat niet ergens de cloud in.
Ja, het gaat wel. Tenminste, we hebben dat ook bij ziekenhuizen niet in de cloud gedaan. Maar middels alle kanten waar we mee werken, gebeurt dat op de cloud. Maar wij krijgen dus de gepseudonymiseerde data op de cloud, maar als verwerker. Dus dat betekent dat wij niet zelf ook andere dingen met die data mogen doen. Maar nee. In die zin gaat er wel data naar.
En zijn dan ook de namen en zo geanonimiseerd?
Ja, om precies te zijn, hebben we eigenlijk twee vormen van data nodig. Maar de grootste hoeveelheid data zijn data om het algoritme te trainen. Dat betekent bijvoorbeeld van 15.000 patiënten die de afgelopen jaren zijn behandeld. Daar heeft het absoluut geen zin en is het dus ook niet wenselijk dat wij weten wat de naam van die patiënt was. Dus dat is dan, zoals we volgens de AVG moeten zeggen, gepseudonymiseerde data.
Ja, en niet noodzakelijk.
Precies. Ja. En dat is altijd dat je moet beperken tot data die je echt nodig hebt vanuit de AVG. Maar we hebben ook data nodig om een voorspelling te kunnen doen voor meneer Jansen die nu op de intensive care ligt. En dan is het wel heel fijn als we ook kunnen laten zien, dit is meneer Jansen. Dus als het gaat om de data, een kleinere hoeveelheid data die we nodig hebben voor de patiënten die aan het bed liggen, dan is het wel nodig om te weten wat iemands naam en geboortedatum ook is. Dus van die patiënten weten we dat wel.
Ja, en de data die jullie van die patiënt hebben, heeft de patiënt daar ook toegang toe dan? Of ziet hij ook of het slechter of beter met hem gaat volgens het model zelf?
Nou, niet direct.
Of dat hoort hij van de arts gewoon met zijn kundige mening?
We weten wel dat onze software ook bijvoorbeeld best vaak gebruikt is door gesprekken te voeren met patiënten over wat te doen. Dus dat is wel een van de behoeften die ook dit soort technologie kan vervullen. Op de intensive care, waar we natuurlijk vandaan komen, zeker met de medische toepassingen, geldt wel dat dat patiënten zijn die er vaak heel slecht aan toe zijn. Die zelfs voor het grootste deel niet buiten bewustzijn zijn. Dus in die zin speelt daar wat minder. We zijn ooit in de huisartsenzorg begonnen met urineweginfecties. Nou, daar is het een stuk makkelijker om natuurlijk het scherm bij te draaien en met de patiënt in gesprek te gaan.
Ja, want de toepassingen die zijn natuurlijk legio. Je zit nu met name op de IC's, hè, met de software.
Ja, we zijn nu eigenlijk de stap aan het zetten van de IC naar alle ziekenhuisbedden. Want we merken dat er niet alleen op de IC grote personeelstekorten zijn, dat er ook wij heel veel hebben moeten investeren in eigenlijk op basis van alle ziekenhuisdata dit soort technologie te kunnen laten draaien. Dat het zonde zou zijn als we daar alleen maar toepassingen voor maken voor op de intensive care. Dat was wel een logisch startpunt, maar we kunnen nu juist veel breder van waarde zijn. En wat je ook merkt is dat er heel veel uitdagingen in de ziekenhuizen zitten, ook juist over afdelingen heen, zou je kunnen zeggen. Dus wij helpen ook met juist bijvoorbeeld flexibel inzetten van personeel over afdelingen, of juist zorgen dat het niet misgaat met, dat gebeurt nu heel veel, we kunnen de patiënt niet kwijt op de volgende afdeling of buiten het ziekenhuis, omdat daar geen plek is. Nou ja, als je dat soort stappen kan helpen die opstoppingen te voorkomen. Dus we zijn daarom nu, zoals ik al zei, van de IC naar alle ziekenhuisbedden.
En hoeveel ziekenhuizen maken nu gebruik van jullie platform?
Zeven.
Zeven, de grotere spelers.
Nou, wat daar wel grappig is we zijn begonnen met de academie, de Amsterdam UMC, waar we ook alle ontwikkeling mee hebben gedaan. Toen ging in 2022 de vlag uit naar het wereldnieuws wat ik net deelde. Toen wilden heel veel ziekenhuizen met ons aan de slag, maar kwamen wij er wel achter dat wij in enige mate, maar in nog veel grotere mate, de ziekenhuizen nog niet klaar waren voor de opschaling van dit soort technologie. Dat is toen echt een hele kluif geweest, verreweg de meest uitdagende tijd voor PacMed. En dat is ons uiteindelijk gelukt in de grote topklinische ziekenhuizen, zoals we dat dan noemen. Dus het zijn grote ziekenhuizen die wel veel met innovatie, onderwijs en onderzoek doen, maar wat niet de universiteitscentra zijn. Bijvoorbeeld OVG, Catharina, Medisch Spectrum Twente zijn daarin belangrijke ziekenhuizen voor ons geweest.
Ja.
En grappig genoeg merken we nu dat we eigenlijk vooral heel veel snelheid maken met ziekenhuizen één slagje kleiner, omdat die wat ons betreft een iets effectievere wijze naar innovatie kijken, of in ieder geval wat ik daarmee probeer te zeggen is, die zetten innovatie echt in om impact te maken, niet om innovatie voor de sake of innovatie, wat toch wel een beetje een valkuil is in de Nederlandse zorg. En je merkt ook dat zij eerder de houding hebben van, wij gaan niet alles zelf doen, wij zijn een smart follower, zoals dat heet. Wij zoeken bewezen oplossingen en richten ons vooral op, hoe maken we daar zoveel mogelijk impact mee? En we merken bijvoorbeeld Gelder Ziekenhuis is ons laatste ziekenhuis dat geïmplementeerd is. Daar waren we in 3 maanden live, waar we er 12 maanden over hebben gedaan bij de eerdere ziekenhuizen. Omdat zij, nou, en omdat wij inmiddels veel beter weten wat het allemaal vraagt.
Er zit hem ook heel veel in change management intern. Hè? En er wordt heel veel gepraat natuurlijk in die trajecten.
Ja, en in de iets kleinere ziekenhuizen gaan dat soort dingen dus toch vaak
veel sneller. Ja, en dan heb je ook met veel minder petjes te maken. Mensen die ergens over gaan. Precies. Dan kan je gewoon lekker gas geven. Dan kan ik me alles bij voorstellen. Ja. Hey, hoe zie jij AI? En we hebben natuurlijk de verschillende LLM's en platformen die allemaal inmiddels wel kennen. OpenAI, Anthropic met Claude, ChatGPT van OpenAI, Gemini, Google. Mistral, ik weet niet of dat
ja,
nog...
Ja, zou mooi zijn als die ook eens echt...
Als dat ook een keer echt speler, grotere speler wordt. Waar zijn jullie daarmee bezig? Welke kant van bewegen jullie op?
Ja, dus wij gebruiken dat intern natuurlijk ook veel voor al onze productontwikkeling. Ja. En dat nou ook met...
Je kan zoveel meer doen met één developer dan 10 jaar geleden al. Hè? Met Claude Code of wat dan ook, ja.
Ja, en wat voor ons interessant is, en dat geldt zowel voor onze eigen propositie als ook wat we in de toekomst voor andere leveranciers kunnen doen, is... ik vind het best wel spannend, economisch en maatschappelijk gezien, dat nu een kleine aantal AI-spelers zo'n enorme economische rol gaan krijgen in de ontwikkeling van producten. Ik denk echt dat we een explosie aan SaaS-oplossingen gaan krijgen.
Moet je nog wel de mensen hebben die echt de kennis hebben, die het willen servicen, die het kunnen supporten.
Nou, dat is inderdaad waar ik een beetje heen wilde. Ik denk dat er een enorme explosie aan SaaS-ontwikkeling gaat komen, maar... een groot deel van de waardeketen gaat opgegeten worden. Maar er is denk ik een heel belangrijk deel die gaat om verandermanagement, data op orde krijgen, vertrouwen van zorgverleners krijgen, snap wat daar allemaal voor nodig is. Alle compliance kanten. Nou ja, daar hebben wij, omdat we onze tijd ver vooruit waren, 10 jaar lang in kunnen investeren. En ik denk wel dat dat een heel uniek basis is die wij nu veel beter kunnen benutten. Nu je zoveel makkelijker software kan ontwikkelen en nu er zoveel meer krachtige AI aankomt.
Want iedere idioot kan bij wijze van spreken software ontwikkelen nou, hè? Door te prompten. Maar je moet wel weten wat je moet ontwikkelen.
Precies, precies. En de grootste uitdaging zeker in de zorg gaat zijn, kan de zorg snel genoeg en op een verantwoorde manier transformeren, gegeven de druk die er vanuit de demografische ontwikkeling is en vanwege de technologische mogelijkheden die er gaan zijn.
Ja.
En ik denk dat daar het meer om gaat dan om welke AI heb je.
Dus jullie passen AI uiteraard toe voor je eigen development gebeuren. Ik neem aan ook voor UX design tegenwoordig.
Ja,
wij gebruiken zelf van Google AI Studio, heet dat uit mijn hoofd. Fantastisch. En hoe zit het in het product verpakt, zeg maar? Wat is de productlink naast slimme algoritmes met het AI-platform?
Ja, dus onze voorspellingen nu en zeker de medische, daarbij speelt dit nog niet, want om de reden die we noemden kan het ook niet zo.
Ja, de hallucinaties. Ja.
Precies, maar nu we met meer de capaciteitsmanagement software ziekenhuisbreed aan het ontwikkelen zijn, daar is meer ontwikkelvrijheid in. En daarin zijn we wel aan het kijken, kan je dit soort technologie ook inzetten om beter te kunnen interacteren met alle voorspellingen die wij kunnen doen. Dus dat speelt daar een belangrijke rol.
Ja. Ja, we doen dat zelf ook met ons resource management tooling. Is dat we dat met name als de scenario... Kijk, een planning maken kunnen we heel snel natuurlijk via een standaard algoritme gewoon oplossen door te zien wie is er beschikbaar, wat zijn zijn werktijden, is er een bureau beschikbaar, et cetera, et cetera. Ja. Maar als inderdaad iemand ziek wordt of het ene schuift op en het andere schuift naar links en naar rechts, dan krijg je zoveel mogelijkheden dat je met een algoritme daar ook niet heel gelukkig meer van wordt. En als je al die data dan inderdaad verpakt en dan naar AI vraagt, okay, wat zijn de scenario's die je me kan voorstellen? Met wel een goede rules and regulations eromheen, zeg maar, wat je met Claude tegenwoordig ook heel goed kan doen. Dan kan je dat soort oplossingen of planningsvoorstellen laten zien die dan AI gegenereerd zijn.
Precies.
Daar zijn wij mee bezig.
Ja, mooi.
Dat is bij jullie hetzelfde een beetje.
Ja, dat lijkt erop. In ieder geval wat uniek is dat wij dat wij de data betrouwbaar kunnen maken. En dat we daar dan in real time, dat je daar allerlei vragen aan kan stellen. Nou, nu gebruiken we dat om zelf snel heel veel voorspellingen in onze software te bouwen. Maar het is natuurlijk heel interessant als je als zorgverlener op een gegeven moment door een AI-interface zelf kan vragen wat is in het verleden gebeurd met of wat gaat er gebeuren met. En dat je AI inzet om...
Of hoe denk je dat deze patiënt er over een week voor staat?
Precies.
En dan gebruik je puur de large language models om dat te interpreteren. Maar dan komt de data wel uit gewoon een beveiligde omgeving.
Precies. Dan zorg je dat je voorspellingen en data betrouwbaar is. Maar kan je best LLM's gebruiken of generative AI om die interactie met zo'n systeem te maken.
Ja, nee, dat begrijp ik helemaal. En als jij nu kijkt naar de platformen die er nu zijn. Je moet als developmentpartij, als softwarepartij ergens op gaan bouwen uiteindelijk. Je kan het natuurlijk ook LLM onafhankelijk maken. We hebben ook wel iemand aan tafel gehad die zegt, ja, we zijn het gewoon LLM onafhankelijk gemaakt. Die agents te kunnen gewoon in de verschillende LLM's prikken. En als Gemini te druk is, pakken we OpenAI. Ja. Dat is natuurlijk ook een optie. Maar uiteindelijk, als je echt agents gaat bouwen met die Chinese walls eromheen en wel gebruik maken van die technologie van bijvoorbeeld Claude of Gemini, dan maak je als developmentpartij ook een keuze voor een technologie die erachter ligt. Ze doen allemaal hetzelfde natuurlijk. Ze hebben allemaal een interface ernaartoe. En de een noemt het MCP en de ander noemt het een connector. Maar uiteindelijk, waar liggen jullie nu aan te denken? Waar valt het kwartje naartoe?
Ja, voor ons is die afhankelijkheid nog iets minder groot. Dus we gebruiken het intern als tooling en dat is heel belangrijk.
En wat gebruiken jullie dan?
Wij tot nu toe in ieder geval ook veel vanuit Microsoft, omdat wij ook op Azure draaien.
Dus je gebruikt Copilot.
En dat komt ook, wij hebben uiteindelijk voor Microsoft gekozen, omdat zij ook partner zijn van de meeste ziekenhuizen als het gaat om Azure en Office. Dus dat is voor ons...
Ja, er is ook weer een beweging in de Europese Unie dat we een eigen Microsoft Office gaan bouwen. De afhankelijkheid van Amerika, maar om alle andere redenen weer af willen bouwen natuurlijk. Ja,
dat vinden wij. Dus we zijn blij met Microsoft als partner. En in die zin fijn als we daar niet nu opeens grote veranderingen hoeven doorvoeren.
Nee, maar
ik maak me ook zorgen over de geopolitieke ontwikkeling en de macht van grote Amerikaanse partijen, zeker in de zorg. We hebben het zelf ook vroeger on-premise geïmplementeerd. Hebben ook lang met een Nederlandse cloudpartij gewerkt, dus... Ik denk dat het ook juist onze kracht kan zijn dat wij ziekenhuizen eventueel goed zouden kunnen helpen om dit soort dingen op andere systemen te laten draaien. Maar wat ik zei, voor nu wel blij met Microsoft, maar breder maak ik me wel zorgen over de geopolitieke en Amerikaanse ontwikkeling.
Ja, dat doen we allemaal, denk ik, op dit moment met het allemaal gebeurt. Absoluut. Heel ander onderwerp is dat inderdaad. Waar zie jij waar zie jij Nederland nu staan op dit gebied van, health tech en dit soort toepassingen. Lopen wij voor, lopen we achter? Zijn jullie uniek in de wereld? Of zijn er heel veel andere partijen die datzelfde doen?
Ik maak mij best wel zorgen. Ik denk dat wij wat ik wel heel duidelijk voel, is dat wij in geen ander land PacMed hadden kunnen ontwikkelen. We hebben al heel lang, doen we heel goed werk in Nederland als het gaat om data op orde krijgen, data delen, samenwerken. Er zit ook best veel ondernemerschap bij. Zorgverleners of in ieder geval innovatiebereidheid. Dus we hebben denk ik een unieke basis. Maar het is in Nederland wel heel moeilijk opschalen. Het is heel veel polderen. Het is heel erg versnipperd. We hebben heel veel last van. We gaan allemaal kleine pilots doen. En juist opschalen, dat is heel moeilijk.
Ja.
Dus in die zin maak ik me best wel zorgen. En ook wel een beetje misschien een remmende voorsprong daarin. We hebben het gewoon nog steeds wel best goed op orde in de Nederlandse zorg. Mag ook trots op zijn en blij mee zijn op heel veel assen. Maar hoe hard we gaan transformeren en innoveren, zeker op schaal, dat vind ik wel zorgwekkend.
Ja, dat hele elektronisch patiëntendossier, dat heeft het ook al heel lang geduurd.
Dat is daar een voorbeeld
Waar denk je dat we over, tot slot een vraag, waar denk je dat we over 10 jaar staan in de AI-ondersteuning met dat beslismodel in de zorg?
Ja, dat is een goede vraag. Ik denk wel, dat is ook waar wij dus op in hebben gezet, dat de komende 10 jaar we ons beter kunnen richten op hoe gaan we op een andere manier zorg organiseren. Hoe gaan we zorg, vraag en aanbod op elkaar aan laten sluiten. En ik denk dat het nog iets meer tijd nodig heeft voordat vanuit de medisch inhoudelijke kant de zorgverleners echt dingen anders gaan doen. Iets verder vooruitkijken, denk ik wel dat dat heel spannend is, omdat intelligentie gaat een stuk minder. Dus onze hele economie en ook de cultuur is best wel gericht op intelligentie. En zeker in de zorg is dat natuurlijk zo. Hè. Een heel groot onderdeel van het arts zijn is intelligentie. En artsen hebben natuurlijk een sleutelrol in de zorg. Ik denk wel dat intelligentie een heel andere rol gaat krijgen. En dus ook daarin de rol van arts als ik kijk over 10 of 20 jaar. Als ik zie wat is er nu in de zorg nodig de komende jaren en waar kunnen we ook nu stappen zetten, denk ik dus veel meer aan hoe gaan we op een andere manier om met capaciteit, doorstroompatiënt, organiseren van zorg. En daar richten wij ons dan ook nu daarom primair op.
Ja, en hopelijk wordt het steeds meer een commodity om AI-ondersteuning als een logische rechterhand bij je te hebben, in plaats van dat het iets innovatiefs is.
Precies.
Ja. Nou, super bedankt dat je er was. Iedereen bedankt voor het luisteren. Wouter, ik wens je weer een lekkere fietstocht terug naar de Jordaan of naar je kantoor. Ik weet niet waar je naartoe gaat.
Terug naar kantoor.
Super dat je er was. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Toedeloe.
ook een groot netwerk van ondernemers in de techwereld bereiken? Word een vriend van de show. Kijk voor de mogelijkheden op insiderpodcast.nl. De Tech Insider Podcast wordt mede mogelijk gemaakt door No Monkey Business, experts in tech M&A en PSO Hub, de all-in-one premium project management tool.